De schriftlezing voor deze avond is uit het boek Richteren en we lezen daaruit het 12e hoofdstuk.
Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden en zij zeiden tot Jefta, waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. En Jefta zeide tot hen, ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons, en ik heb uw lieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verlost het, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons. En de Heere gaf mij in hun hand, waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm. Want de Gileadieten zijn tussen Efraïm en tussen Manasse. Gij lieden zijt vluchtelingen van Efraïm. Want de Gileadieten namen de Efraïmieten de veren van de Jordaan af. En het geschiedde als de vluchtelingen van Efraïm zeiden, laat mij overgaan, zo zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Efraïmiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hem, zeg nu Schibbolet. Maar zij zeiden Sibbolet en konden het alzo niet recht spreken. Zo grepen zij hem en versloegen hen aan de veren van de Jordaan, die de diertijd van Efraïm vielen 240.000. Jefta nu richtte Israël 6 jaren en Jefta de Gileadiet stierf en werd begraven in de steden van Gilead. En na hem richtte Israël Epsam van Bethlehem. En hij had 30 zonen en hij zond 30 dochteren naar buiten. En bracht 30 dochteren van buiten in voor zijn zonen. En hij richtte Israël 7 jaren. Toen stierf Epsam en werd begraven te Bethlehem. En na hem richtte Israël Elom, de Zebuloniet. En hij richtte Israël 10 jaren. En Elon, de Zebuloniet, stierf en werd begraven te Ajalon, in het land van Zebulon. En na hem richtte Israël Abdon, een zoon van Hillel, de Piratoniet. En hij had 40 zonen en 30 zoonszonen, rijdende op 70 ezelveulens. En hij richtte Israël 8 jaren. Toen stierf Abdon, de zoon van Hillel, de Piratoniet, en hij werd begraven te Piraton, in het land van Efraïm, op de berg van de Amalekiet.
Gemeente, mij is gevraagd om met u dit seizoen af te sluiten, Richteren 12 te behandelen. En ik wil dat doen vanuit het 7e vers. Het gaat immers over de laatste bladzijden in het levensboek van Jefta, waar enkele keren over nagedacht is. We lezen dat bij wijze van tekst. Richteren 12 vers 7, daar luidt Gods woord als volgt. Jefta nu richtte Israël 6 jaren. En Jefta de Gileadiet stierf en werd begraven in de steden van Gilead. Geliefde gemeente, de afgelopen weken hebt u geluisterd naar lezingen over het leven van de richter Jefta. En is het u wel duidelijk geworden dat het leven van deze richter in heel veel opzichten tragisch te noemen is. Als kind werd hij verstoten, geboren uit een relatie van zijn vader met een vrouw die niet zijn eigen echtgenote was. Verstoten en onterfd door zijn halfbroers. Een dochter die door zijn eigen domme belofte, zonder huwelijk is gebleven en kinderloos is gebleven. Zo zal het wel uitgelegd zijn, denk ik. Haar leven heeft ze besteed in de dienst van de Heere. Ze heeft haar leven als een offer gewijd aan de dienst van God. En dat was een soort rouwperiode, zo hebben we daar ook van gehoord. En Jefta is dus zonder nageslacht gebleven. En die rouwperiode die is eigenlijk nog niet eens voorbij. Als er weer nieuwe donkere wolken boven het leven van deze rechter zich samenpakken en als er een burgeroorlog ontstaat. Een hele ernstige ruzie en twist tussen de mannen van Efraïm en de mannen van Gad. En zo zien we dat het leven van deze richter Jefta in die korte periode dat hij richter is geweest, niet makkelijk is geweest. En nu in het 12e hoofdstuk zien we dat dus, dat zo zijn leven eigenlijk eindigt. In die zeer ernstige broedertwist. En we gaan dan ook lezen in de laatste bladzijden van Jefta's levensboek. Dat schrijf ik dan maar boven dit hoofdstuk, boven deze prediking. We letten allereerst op Jefta's strijd. Dat is dan dat eerste gedeelte uit dit hoofdstuk. Die strijd tegen Efraïm. Het tweede letten we op Jefta's dood. Het zevende vers. En dan het laatste gedeelte, Jefta's erfenis. Dus de laatste bladzijden uit het levensboek van de richter Jefta. Jefta's strijd. Jefta's dood en Jefta's erfenis. Jefta, gemeente, was dus een man van de stam van Gad uit het gebergte van Gilead. Zijn vader heette ook zo, Gilead. En zoals ik al zei, hij was afkomstig uit een relatie tussen deze Gilead en een vrouw die niet zijn eigen echtgenote was. Een bastaardkind, zoals men dat vroeger noemde. En deze Jefta, zo hebben we gezien, die groeide uit tot een strijdbare held. Onder wiens leiding ammonieten werden verslagen. En dat wekte jaloezie op en afgunst. Onder andere bij zijn halfbroers. Ze hebben hem verstoten, ze hebben hem verjaagd. En datzelfde, dat dreigt nu opnieuw te gebeuren. Nu die strijd tegen de ammonieten gewonnen is, nu ze definitief verslagen zijn, nu verschijnt daar ineens een groot leger vanuit Efraïm. Zwaar bewapend komen die mannen over de Jordaan, in dat overjordaanse gebied, waar het gebied van Gad is, in het gebergte van Gilead. En ze komen met een zeer ernstige bedreiging, zo lezen we in vers 1. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden en zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. Wat is dat? Waarom deze bedreiging van die mannen van Efraïm? Nu zijn ze uiteindelijk verlost uit de hand van de ammoniet. En zij hadden daar zelf ook behoorlijk last van gehad. Als wij een hoofdstuk terugbladeren of twee hoofdstukken in hoofdstuk 10. Dan zien we in vers 9 dat daar staat: daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen. Zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Efraïm. Zodat het Israël zeer bang werd. Dus ook die mannen van Efraïm hadden geducht last gehad van de ammonieten. En nu heeft Jefta met zijn leger die ammonieten verslagen. En nu komen ze met deze bedreiging: wij zullen u met uw huis met vuur verbranden. Wat is dat? Waarom gedragen ze zich zo? Wat is de achtergrond van deze bedreiging? Nou, allereerst moeten we opmerken, gemeente, dat het ook niet de eerste keer is dat Efraïm zo reageert. In de tijd van Gideon zien we iets dergelijks. Dat nadat Gideon de Midianieten had verslagen met dat kleine legertje, dat ook weer die Efraïmieten achteraf kwamen klagen en kwamen zeuren. En ze hebben de Gideon daar wel niet bedreigd met de dood, zoals ze Jefta wel deden. Maar weer diezelfde geest van afgunst zou je het kunnen noemen. Waarom hebt gij ons niet geroepen, zo zeggen ze. En de verklarers die zeggen hierbij, dat is toch een geest van afgunst, van jaloezie geweest. Ze hebben niet meegestreden en kunnen dus ook niet meedelen in de overwinning. En deze Jefta, dit hoerenkind, dat gaat nu met de eer strijken. En dat terwijl zij, Efraïm, toch de belangrijkste stam waren, dat vonden ze zelf. Zij waren Efraïm. Een zoon van Jozef. Die machtige onderkoning uit Egypte. De Efraïmieten waren uit een koninklijk geslacht, zo dachten ze. En Jozef was ook nog eens de lievelingszoon van Jacob, de stamvader van Israël. En Efraïm was nog eens de belangrijkste zoon van Jozef. Want we weten, Efraïm heeft boven Manasse, die andere zoon van Jozef, de belangrijkste, de grootste zegen van de Heere gekregen. We weten hoe Jacob zijn handen, zijn armen kruiste en zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, hoewel hij de jongste was. En Jozef heeft het geprobeerd tegen te houden, maar Jacob wist wat hij deed. God gaf hem die opdracht. Efraïm moet die grootste zegen krijgen. Nou, dat zullen zo allemaal factoren zijn geweest, waardoor ze in Efraïm zijn gaan denken dat ze meer waren dan de andere stammen, dat zij de belangrijkste stam waren. En nu zijn ze gepasseerd. En nu zijn ze vergeten. En ze zijn beledigd. En de geest van afgunst en van jaloezie die steekt de kop op. Waarom hebt gij ons niet geroepen? Zo zeggen ze. Nou, Jefta geeft daar antwoord op. In vers 2. En Jefta zeide tot hen, ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb u lieden geroepen. Maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Het is dus niet waar wat die Efraïmieten zeggen. Zij beweren dat Jefta hen niet geroepen heeft, maar Jefta heeft gezegd, ik heb het wel gedaan. En hij gebruikt zelfs een hele krachtige uitdrukking als hij zegt, ik heb jullie de geroepen, je zou ook kunnen vertalen, ik heb u gesmeekt. Jefta heeft gesmeekt of dat ze alsjeblieft hem zouden willen helpen, maar er kwam geen antwoord. En er verscheen geen Efraïmiet om Jefta en zijn mannen te helpen. En toen moest Jefta het doen met een vrij klein leger. En het was een ontzaglijke gevaarlijke strijd, zo lezen we in vers 3. Als ik nu zag dat gij niet verlost het, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand. Een uitdrukking om daarmee aan te geven, het was ontzaglijk gevaarlijk. Mijn ziel liep gevaar. En dan zegt hij, maar de Heere gaf hen in mijn hand. En de Heere gaf hen in mijn hand. Jefta kon dus niet op mensen vertrouwen. De Efraïmieten lieten het afweten. Hij stelde zijn vertrouwen op de Heere. En de Heere gaf hen in zijn hand. Dus het is onterecht wat die Efraïmieten hier beweren. Jefta heeft gevraagd, maar die Efraïmieten, er was een geest van lafheid. Zoals we dat ook gezongen hebben uit Psalm 78, weer hetzelfde. Efraïm wilde niet meestrijden. Efraïm liet hun volksgenoten aan het lot over. Maar wat we hier zien, gemeente, dat is dus een geest van afgunst, van jaloezie. Achteraf, nu ze zien hoe Jefta en zijn mannen geëerd worden, nu zien ze dat hen die eer voorbij gaat. Zij kunnen niet delen in die overwinning, want zij hebben niet meegestreden. En vandaar dus die onterechte beschuldiging en die volstrekt onterechte bedreiging, wij zullen u met uw huis met vuur verbranden. En wat we hier zien, gemeente, bij die Efraïmieten, dat is een geest die helaas niet uitgestorven is. Die ook niet beperkt is tot die Efraïmieten alleen. Het is de geest van de mens na de zondeval. geest van de hoogmoed, die in het paradijs uiteindelijk de oorzaak was van de val. Gij zult als God wezen. Dat dreef Eva en dat dreef Adam om tegen God te kiezen en om toch van die verboden vrucht te eten. Gij zult als God wezen. Dat is die oude hoogmoed, die oude paradijszonde die altijd weer de kop opsteekt. Waarom een van onze oude predikanten wel eens zei, een veertje die heeft nog wat wind nodig om in de lucht geblazen te worden, maar een mens die gaat als vanzelf eigenlijk wel de lucht in. En het valt voor ons mensen niet mee als wij gepasseerd worden, als wij vergeten worden, als wij overgeslagen worden. Dat kunnen we slecht trekken. Zeker niet als we zien dat een ander wel gewaardeerd wordt, die in onze ogen misschien niet eens zo heel veel meer gepresteerd heeft. Dan ontstaat er heel snel een geest van afgunst, van jaloezie. Jaloers om een bepaalde positie die een ander krijgt in het maatschappelijke leven of ook wel in het kerkelijke leven. Als je wordt overgeslagen als het gaat om de verkiezing van ambtsdragers, de stemmen niet haalt, wat dan ook. Hoe snel komt er dan niet een soort van teleurstelling, afgunst? De oude paradijszonde. De wortels, de zaden leven ervan in onze harten. En dat zien we dus bij die Efraïmieten. Afgunst. Jaloezie, en ook al heeft Jefta een heel plausibel antwoord, ik heb geroepen, ik heb zelfs gesmeekt, maar je hebt helemaal niet geantwoord. Die Efraïmieten laten zich niet overtuigen. Want ze willen strijden. En Jefta ziet geen andere mogelijkheid om hen op een andere manier de les te lezen. En dan lezen we in vers 4, Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. Jefta moet opnieuw zijn leger bijeenroepen. En nu moet hij de strijd aangaan met een broedervolk. En in die strijd tegen Efraïm worden ze verslagen en ze worden op de vlucht gejaagd. En ze vluchten in de richting van hun eigen stamgebied. Maar u herinnert zich, ze zijn nu aan de overkant van de Jordaan. En dit overjordaanse gebied in het huidige Jordanië, en ze moeten dus weer opnieuw de Jordaan over. En dat kan alleen maar op de plaatsen waar veren zijn, zo staat hier. Dat wil zeggen, doorwaadbare plaatsen. Maar als ze bij die doorwaadbare plaatsen komen, dan zien ze dat de mannen van Gad, van Gilead, die plaatsen controleren. En ze worden ondervraagd. Als ze over willen steken. En er wordt gevraagd, ben jij iemand uit Efraïm? Het zal niet aan hun kleding te zien zijn geweest, niet aan hun gedaante. Het waren net zo goed Israëlieten als die anderen. En hoe kan daar nou achter worden gekomen of iemand uit Efraïm is? Nou, wel heel eenvoudig. Ze moeten een test afleggen. Zeg eens Schibolet, of zoals het in het Hebreeuws staat, Shibolet. En dat is voor een Efraïmiet niet mogelijk om dat te zeggen. Shibolet, dat kunnen ze niet. Hun dialect, daar is het te moeilijk voor en ze maken daar een harde S van. Sibolet. En hoe ze het ook proberen, ze krijgen het niet voor elkaar en zo vallen ze door de mand. En als iemand op deze manier bewijst dat hij Efraïmiet is, dan wordt hij direct gedood. Hun dialect verraadt hen. Dat is iets, gemeente, wat wij ook nog wel kennen. Dat dialect waarin sommige mensen opgroeien, op een bepaalde manier moeilijk is om bepaalde letters uit te spreken. Voor een Zeeuw bijvoorbeeld is het heel moeilijk om de letter H uit te spreken. En hij zegt geen horloge, maar hij zegt gerloge. En voor een Katwijker, die kan de woorden met kan die niet zeggen. En als hij zegt een schip, dan zegt hij een skip. Urkers doen eigenlijk net zo. Nou, dat zien we hier bij Efraïm. Ze kunnen geen shibboleth zeggen. Maar ze moeten sibboleth zeggen. En zo komt het onderscheid openbaar. En ze worden massaal afgeslacht. Een ander woord is er eigenlijk niet voor. 42.000 Efraïmieten worden op deze manier gedood. En als je daar zo eens even bij stilstaat, gemeente, dan moet je je eigenlijk toch wel afvragen, moest dat nou wel zo? Natuurlijk, die Efraïmieten, die waren niet goed bezig. Die hadden het aan zichzelf te danken, ze hadden deze ellende over zichzelf afgeroepen. Zij waren van plan om Jefta en zijn huis met vuur te verbranden. Maar moest het nu zo worden afgestraft? In deze massale slachting, het is toch een broedervolk? De Efraïmieten waren toch Israëlieten? Het waren toch net zo goed kinderen van Abraham? Wat wordt hierin weer bewezen, gemeente, wie en wat de mens toch is. Zowel Efraïm als ook de mannen van God. Dat de ene mens snel is om het bloed van de ander te vergieten, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 3. De ene mens is wreed voor de andere mens. Als we maar in omstandigheden zijn, gemeente, zijn we tot de meest erge dingen in staat. En voor Efraïm, gemeente, betekende die ene letter het verschil tussen leven en dood. Shibboleth of Sibboleth. En als we daar eens even een momentje stilhouden, gemeente, ik bedoel dan bij dat verschil tussen shibboleth en sibboleth. Ja, hoe ontstaat zoiets? Verschillen tussen mensen. Verschillen tussen bepaalde groepen, denominaties, volken. Hoe ontstaan dialecten? Het heeft in ieder geval iets in zich van een eigen groep vormen. Je afsluiten voor een ander, weinig of geen contact hebben met een ander. En zo een eigen taal ontwikkelen, eigen gewoonten. En dan is het wij tegen zij. We zien dat op allerlei manieren, in allerlei denominaties voorkomen in de wereld, maar is het zo ook niet in de kerk? Onderlinge verschillen, met allerlei eigenaardigheden, groepsvorming, apartigheden. En dan wordt onze identiteit van een gemeente of van een kerkverband wordt dan belangrijker dan wat wij allemaal heel trouw elke zondag belijden. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Maar of dat nou zo'n eerlijke belijdenis te midden van een hopeloos verdeelde gereformeerde gezinte gemeente, ik weet het af en toe niet. Onze kerken, onze gemeenten, onze dit en onze dat. En we hebben bijna overal een shibboleth van gemaakt. Dat dat nu zit in gebruiken, in kleding, in woordgebruik. En ik kan nog niet zeggen dat het helemaal altijd zonder reden is. Dat het is het lastige ervan natuurlijk. Ik ga het voor de rest maar niet uitwerken. Maar we kennen ze allemaal wel, al die shibboleths. Waar we anderen mee oordelen en soms veroordelen, soms op hele kleine dingen. Wat zijn wij mensen geneigd om elkaar de maat te nemen op grond van een lettertje? Het zal wel bij deze bedeling horen, gemeente, waarin de ene mens geneigd is om de andere mens niet lief te hebben als zichzelf, maar te haten. En laten we maar voorzichtig zijn met een ander te veroordelen en onszelf in dat oordeel over te slaan. Het zal wel bij deze bedeling horen, ik heb er ook niet veel hoop op dat het zal veranderen. We kunnen wel eens bidden of de Heere bij elkaar wil brengen wat bij elkaar hoort. Maar of dat hier op deze aarde voor de wederkomst van Christus gebeurt, er is al een reden om te vrezen dat dat niet zal gebeuren. Maar dat de verwarring en de verdeeldheid alleen maar zal gaan toenemen. Maar het zal zo niet blijven. Dat moet en mag dan ook wel gezegd worden, want als we bijvoorbeeld de profetie van Jesaja erbij opslaan, gaat het in hoofdstuk 11 over de Messias en zijn vrederijk. Die bekende woorden, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En we lezen dat hoofdstuk vanaf het 10e vers, daar staat in deze Bijbel boven geschreven, herstel van Gods volk. Dan lezen we in vers 12, en hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En vers 13, de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benauwen en Juda zal Efraïm niet benauwen. Dat is de profetie. En die zal uiteindelijk vervuld worden. Of zoals de Heer Jezus dat ergens zegt. Het zal straks zijn één kudde. Onder die ene herder. Dan is er geen afgunst meer. Dan is er geen jaloezie meer. Dan zal Efraïm niet meer tegen een gat opstaan. Dan zal er geen afgunst meer zijn. Maar Christus zal alles zijn en in allen. Kunnen we daar toch wel eens naar verlangen? Dat dan alle twist en wrok zal verdwijnen. Als Christus, als die ene herder zijn volk zal verzamelen en werkelijk bijeenbrengt wat bijeen hoort. Wat hier nog gescheiden gaat door kerkmuren. Wat hier nog gescheiden gaat door allerlei tradities, dogma's wellicht. Wat hier nog gescheiden gaat ook door volken. Dat het ene volk vijandig staat tegenover het andere volk. En dat het zelfs mogelijk is dat het ene kind van God het andere kind van God in een oorlog doodschiet. Maar daar zal alle twist en wrok verdwijnen. Als die ene herder zijn volk gaat verzamelen. En Efraïm niet meer nijdig zal zijn tegen Juda. En Juda niet meer tegen Efraïm. Het koninkrijk van vrede en van gerechtigheid dat er eenmaal zal zijn. Maar dan nog even terug naar dat shibboleth. Behalve dan die eerste les dat dat iets aangeeft van het onderscheid dat er kan zijn. De verdeeldheid tussen mensen, ook binnen de kerk zelfs. Elkaar de maat nemen, elkaar veroordelen. Eigenaardigheden, apartigheden ontwikkelen. Er ligt denk ik nog iets anders in. En dat is dat niet alleen mensen elkaar en dan vaak ongegrond en onterecht de maat nemen, maar ook de Heere zal de mens de maat nemen. Ook de Heere zal dat shibboleth of sibboleth toepassen op het leven van de mens. En dan kom ik eigenlijk al in die buurt van de tweede gedachte, Jefta's dood. Als een mens sterft, en ook toen Jefta stierf, Wij worden allemaal onderworpen aan het oordeel van God. En dan is het ook het een of het ander. Leven of dood. Shibbolet of Sibbolet. Hemel of hel. Leven of dood. Je bent of een schaap of je bent een bok. En er zit niks tussen. Het onderscheid, gemeente, dat hier op aarde dan misschien nog niet altijd zo heel duidelijk openbaar komt. Dat zal dan zeker openbaar komen. Het onderscheid tussen schijn en tussen zijn. Vooral in de tijd van de Nederreformatie is daar best veel over geschreven, ook in het puritanisme. Bijvoorbeeld in 1622 verscheen er een boekje van de hand van Matthew Mead. Meade, zo schrijf je. De bijna christen ontdekt. Een boekje naar aanleiding van die geschiedenis van Paulus met Agrippa. Waarin Paulus een indrukwekkende reden heeft gehouden vanuit het woord. En dat Agrippa onder de indruk kwam en op een bepaald moment uitriep: Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Zo overtuigd als hij was van wat Paulus zei. Bijna een christen. En daar heeft Matthew Mead een heel boek over geschreven. Vanuit de schrift en met allerlei kenmerken hoe iemand bijna een christen kan zijn. Er heel veel op lijkt, een gedaante van godzaligheid kan hebben, maar de krachten van verloochend heeft. Theodor van der Groe heeft een boek geschreven, De toetssteen van de ware en de valse genade. Wat aparte titel, maar we begrijpen wat hij bedoelt. Het kan er zo op lijken, het kan er zo dichtbij zitten. Eén lettertje verschil, Shibbolet of Sibbolet. Toen die rijke jongeling bij de Heer Jezus kwam, toen vroeg hij: goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, de Heer Jezus ging dat allemaal opnoemen, een hele rij, dit en dat en de wet en zus. En die jongeling die zei van: Heer, ik heb dat allemaal gedaan, vanaf mijn jeugd af aan. En hij zei geen woord te veel, want de Heer Jezus zag hem aan en hij beminde hem. Er ging iets aantrekkelijks voor de Heer Jezus van deze jonge man uit. Een ernstige man, serieus geleefd, nauwgezet geleefd bij de wet van God. Jezus beminde hem. Maar de Heer Jezus zag verder dan al die uiterlijke vroomheid en hij zei: één ding ontbreekt u. Eén lettertje. Zeg geen Shibbolet. En die jongeling kon dat niet zeggen. Om maar in het beeld van deze geschiedenis te blijven. Sibbolet. Eén ding ontbreekt u. Ga heen en verkoop alles wat u hebt. Geef het aan de armen. Kom herwaarts en volg mij. En toen viel hij door de mand. Hij kon het niet, hij wilde het niet zeggen. Hij wilde die rijkdom niet kwijt, hij had zijn hart erop gezet. En daarmee viel heel zijn wetsgehoorzaamheid weg. Eén ding ontbreekt u. Eén lettertje. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Eén ding is nodig. En gemeente, dat wordt door de apostelen ook gedurig aan ons hart gelegd. Onderzoek jezelf. Heb niet genoeg aan een gedaante van godzaligheid. Dat kan dus. Dat je de gedaante hebt. Paulus noemt het woord dan hypocriet. We hebben de uitleg daarvan misschien wel eens gehoord. Een woord uit de Griekse toneelwereld. Een hypocriet, dat schijnt iemand geweest te zijn die een masker droeg. En de ene dag moest hij een blijspel spelen en droeg hij een masker met een grote glimlach op zijn gezicht. En die man daarachter, dat masker, was misschien wel heel bedroefd. Vanwege persoonlijke omstandigheden, rouw, tegenslag. Maar hij droeg een masker. Hij lachte. En de andere dag moest hij misschien een treurspel spelen, moest hij klagen, terwijl hij van binnen misschien blij was, want hij had net een klein kindje gekregen. Of iets dergelijks. Maar hij moest zich als een klager voordoen. Nou zegt Paulus, zo zijn er mensen die anders zijn dan ze in werkelijkheid lijken. En die straks ontdekt zullen worden. Nu lijkt het alsof ze godzalig zijn, maar het is maar een gedaante. Voor mensen soms verborgen, maar de Heere zal uiteindelijk die laatste test aan het hart van een ieder mens leggen. Zeg eens shibboleth. En dat bevat gemeente toch een ernstige waarschuwing voor ons. Ook wij komen eenmaal voor dat moment te staan dat de Heere ons zal onderzoeken. En dan zegt Job, zal het dan wel zijn, als hij u, en als hij jou, en als hij mij gaat onderzoeken. En als ik die test moet afleggen, en als ik moet uitleggen wie ik ben, en wat ik met mijn leven gedaan heb, wat ik met het woord gedaan heb, wat ik met zijn zoon gedaan heb. Jefta gemeente is ook voor datzelfde gericht gekomen. Jefta nu, zo lezen we in 7, vers 7, richtte Israël 6 jaren. Jefta de Gileadiet stierf en werd begraven in de steden van Gilead. Hij heeft Israël dus niet zo heel lang gericht, niet zo heel lang geleid. Het waren maar 6 jaren. En het ziet eruit dat hij ook niet zo heel oud is geworden. We weten niet precies hoe oud, we weten niet waaraan hij is gestorven. Het lijkt erop dat hij wat plotseling is overleden. En als je zo terugkijkt op zijn leven, gemeente, ik zei het al in het begin van de preek, dan heeft hij toch een wat tragisch leven geleid. Nooit erkend door zijn familie, altijd die bastaard, zoon gebleven, dat onechte kind, verstoten, onterfd. En als een enige dochter, vanwege zijn eigen belofte, moest ze kinderloos blijven, ongetrouwd blijven en moest ze haar leven wijden aan de Heere. En dan deze laatste periode van zijn leven, die zo ernstige broedertwist met al die duizenden slachtoffers, geen makkelijk leven gehad. En gemeente, dan is het ook nog zo dat hij na zijn dood door heel wat schriftverklaarders negatief is beoordeeld. Vaak ook vanwege die belofte die hij gedaan heeft, waarin toch niet weinig uitleggers zeggen dat hij zijn dochter daadwerkelijk heeft geslacht, als een offer heeft geofferd. En vele Joodse en ook christelijke exegeten hebben geen goed woord over voor deze Jefta. Maar gelukkig, gemeente, geen mens heeft het laatste woord. Ook niet over een ander mens. En als wij dan, en dat zal ongetwijfeld al wel eens meer aan de orde zijn gesteld, het Hebreeën hoofdstuk 11 ook opslaan, dan zien we dat daar ook wat over hem gezegd wordt. Want dan zegt de schrijver in vers 32... En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen en gerechtigheid geoefend, de beloften is ze verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt. Hij staat er toch in hetzelfde rijtje als Gideon en David. En Samuel en de profeten, en er wordt van hem dus ook gezegd, door het geloof. En zo is het met Jefta, eind goed, al goed. En ondanks dat hij miskend werd door zijn broeders, En ondanks dat er veel afgunst was onder zijn eigen volksgenoten, en ondanks dat hij verguisd is door heel veel exegeten, schriftverklaarders, gemeente, God heeft hem ruimhartig en ruimschoots gerehabiliteerd. En hij staat daar dan toch maar in die rij van, ja, er wordt wel eens gezegd geloofshelden, maar ik weet niet of dat het goede woord is. Laten we ze maar geloofsgetuigen noemen. Getuigen van het geloof. Door het geloof heeft Jefta het volk van Israël gericht. En door het geloof is hij toch dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus mogen binnengaan. Heeft hij die erfenis gekregen die hem hier op aarde was toegezegd en waar hij dan door het geloof zicht op heeft gekregen? Al weten we daar op zich niet zo heel veel van. De Bijbel is best wel sumier, ook in het beschrijven van het geloofsleven van Jefta. Maar dat heeft te maken ook met het laatste wat ik met u wil onderzoeken, dat is dan die erfenis van Jefta of de opvolgers van Jefta. Dat laatste gedeelte, na hem richtte Israël Ebzan van Bethlehem. En dan worden er 3 richters genoemd. Een hele korte samenvattende weergave van het werk van 3 richters. Er wordt ook eigenlijk nauwelijks iets van hen gezegd. We kenden hun namen misschien niet eens. En dat heeft ermee te maken, gemeente, dat wij in de Bijbel eigenlijk geen biografieën van mensen tegenkomen. Geen levensbeschrijvingen. Het gaat wel over mensen. Het gaat over bepaalde gedeelten uit het leven van mensen. Maar een biografie van de wieg tot aan het graf met alles wat daartussen is gebeurd, dat treffen we zo niet in de Bijbel aan. We treffen in die zin ook eigenlijk niet echt bekeringsgeschiedenissen in de Bijbel aan. Natuurlijk staan er wel bekeringen in de Bijbel, maar niet zoals wij bekeringsgeschiedenissen wel eens kennen en zoals ze geschreven worden. Van heel veel van de Bijbelheiligen weten we trouwens niet eens hoe ze tot bekering zijn gekomen. Weten we dat precies van Abraham? Ja, we weten dat hij geroepen werd uit Ur. Maar zijn bekering, zoals wij dat toch graag horen vertellen, dat iemand omgezet wordt, dat iemand uit de duisternis tot het licht wordt gebracht, dat iemand de droefheid naar God leert beoefenen, dat iemand gerechtvaardigd wordt. En zo heel die orde des heils, dat treffen we eigenlijk niet aan in het leven van de Bijbelheiligen. Wel elementen daaruit, momenten, maar van David weten we dan hoe die tot bekering is gekomen. Het wordt ons niet zo verteld. En dat geldt van heel veel discipelen, apostelen ook. De Bijbel is, gemeente, geen biografie van mensen. Maar de schrift is theocentrisch. Het gaat om God. Er worden wel mensen genoemd en gedeelten uit het leven van mensen beschreven. Maar het gaat niet om de mens. De schrift is er 1 getuigenis van, gemeente, wat de profeet Jesaja zegt in zijn 40e hoofdstuk. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Niet zie, hier is die mens, niet die bekeerde mens, die vrome mens, die gelovige mens. Maar zie, hier is uw God. Het is een getuigenis van wie God is, ja, in het leven van mensen. Maar daar wordt dan ook niet altijd alles over verteld. En dat zien we ook in die namen van die richters die hier dan tot slot nog worden genoemd. De namen worden bekendgemaakt en iets uit hun persoonlijke leven, waaruit een stuk welvaart blijkt. 30 zonen, 30 dochters, zo wordt er van Ebzan gezegd. Hij kwam uit Bethlehem, dat is overigens niet het Bethlehem in Juda, maar het Bethlehem in het noorden van Israël. Elon, iemand uit Zebulon, die 10 jaar Israël richtte. En Abdon, zoon van Hillel, de Pirhatoniet, dat was iemand uit het stamgebied van Efraïm. Toen werd Efraïm toch weer wat hersteld, ondanks die geschiedenis die hier vooraf ging. Ook uit Efraïm kwam er dan toch nog een richter. Maar we weten weinig bijzonderheden van hem. Het is kennelijk een tijd van vrede geweest. En ja, als je dat zo leest, dan denk je, wat zit daar dan toch nog voor les in? Wat is hier dan nog vanuit te leren? Wat is er voor boodschap ook in tot slot van de prediking? Zou het niet zo kunnen zijn, gemeente, dat we hieruit kunnen leren dat deze richters en dat het hele land Israël een tijd van vrede heeft ontvangen als, zal ik maar zeggen, een erfenis van wat Jefta heeft mogen doen? Dat landen, dat volken, dat deze richters een tijd van vrede, van rust, van welvaart hebben ontvangen, middelijkerwijs dankzij het werk van Jefta. Vanwege dat toch wel moeilijke leven dat hij geleid heeft. Vanwege die strijd die hij heeft moeten strijden. Dat nu de vrucht daarvan geplukt mag worden. Dat nu het land jaren al aaneengesloten stil en rustig mag zijn. En mogen we daaruit, gemeente, niet een lijn doortrekken ook naar die grote richter. Alle richters, dat zal ongetwijfeld ook wel eens een keer gezegd zijn, al die richters die zijn maar onvolmaakt en onvolkomen en er wordt vanuit elke richter wel een roep geboren naar die grote richter. Met een hoofdletter. Meer dan Jefta. En meer dan Simson. En meer dan Gideon. Dat je achter die richters vanuit het Oude Testament, die door de Heere werden geroepen om dat volk dat door eigen schuld in de ellende was verzeild geraakt, te verlossen. Achter die gestalte van die richters rijst de gestalte van de grote richter, de Heer Jezus Christus, op. En als een mens door hem gericht wordt, rechtmatig, wijs en zacht, zoals Psalm 72 dat zegt, dan zal er in hem een schat van zegeningen zijn. Als we in hem ons heil en ons hoogst geluk mogen leren beschouwen, dan is er inderdaad vrede. Dan mag er een erfenis zijn. Dan mag er vrucht geplukt worden van datgene wat Christus als richter, als zaligmaker, als verlosser in zijn moeilijke leven, in zijn ontzaggelijke lijden, in de vloekdood waarmee hij is gestorven, in hem, in die lijdensweg mag er een schat van zegeningen gevonden worden. Daar hoeft een mens niks aan te doen. Daar kan hij ook zijn best niet voor doen. Dat kunnen wij niet op enige wijze verdienen. Dat is nou alleen maar te krijgen, gemeente. Die schat van zegeningen, dat is vrije gunst alleen. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En zoals dat land Israël jarenlang vruchten heeft mogen plukken van dat werk van Jefta, in veel rijkere mate mag een ellendig en arm volk dat slechts hoeft te vertrouwen op de naam van Christus, de vruchten plukken van zijn borgwerk. En zo, en ook zo alleen, gemeente, zal die schat van zegening ontvangen worden. Het is genade alleen. En als het gemeente nou genade alleen is. En als het nou alleen maar een gave van God is. Wat mag dat dan inhouden? Als ik daar nou mijn best niet voor kan doen. Als ik dat nou mezelf niet kan waardig maken. Als ik dat nou niet kan verdienen. Als ik nou zelfs niet, zoals Klaas Kuipenga dat zei, dat spreekwoordelijke nagelschrapseltje tot mijn zaligheid kan toedoen. Wat houdt dat dan in? Dat het voor niemand onmogelijk is. Want er is geen verdienste. En er is geen waardigheid. En er is geen ernst. En er zijn geen werken die meetellen. Het enige wat telt, gemeente, dat is of dat we nou dat ene nodige, dat ene ding dat ons van nature ontbreekt, hebben leren zoeken in Christus alleen. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. En daarmee alleen kan ik voor God bestaan, wanneer de hemel en de aarde vergaan. Dat is ook de boodschap uit het leven van deze rechter Jefta. En laat zo, gemeente, deze geschiedenis voor ons ook tot heil en zegen mogen zijn. Dat wij als ellendigen en als armen, die geen rechten hebben en die geen gerechtigheden hebben, mogen pleiten op het werk van die grote rechter, de Heer Jezus Christus. We zijn de lijdenstijd ingegaan. En zo tere en inhoudsvolle periode in het leven van de kerk, waarin de betaling van zonde en schuld nog meer dan op andere tijden vanuit de geschiedenissen en vanuit de woorden mag worden verkondigd. Met daarbij de belofte: wend u naar hem toe en wordt behouden. Amen.